Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, er psalmen aan naar het hemelhof. 68 vers 16. Zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 17, vanaf vers 16 tot en met vers 34. Handelingen 17, vers 16 tot en met 34. Daarna artikel 12 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofslijn Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 17, vanaf het 16e vers. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt al een dag met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? Want ge brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan op wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat ge alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, dien gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welken ook was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde. Lezen we nu nog artikel 12 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van de schepping aller dingen, en met name van de engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid, en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Van welke sommigen van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden van God en van al het goed zijn. Na al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die beslist. Psalm 75, het vierde vers. We zijn vanmiddag toegekomen aan zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en we willen eerst die zondag samen lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde misgades alle schepselen, misgades dat betekent als mede, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en ook nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren en ook niet bewegen kunnen. Het gaat vanmiddag op deze rustdag en tevens herinnering aan het kerstfeest over Gods voorzienigheid of Gods regering. Dat de Heer regeert. Gedachten die we zo vaak tegenkomen in de psalmen. En dan letten we in de eerste plaats op de boodschap van die voorzienigheid. Dat staat in vraag en antwoord 27. En in de tweede plaats de troost op het nut van de voorzienigheid. En waartoe dient ons dat? En dat gaat terug op de eerste vraag en het eerste antwoord. Wat is uw enige troost? Dus voortdurend wordt er in de catechismus ook naar nut en troost en waartoe dient dat nu precies gevraagd. Het gaat er niet om dat we ons hoofd allemaal volzetten met leerstellingen die op zich wel waar zijn of met allerlei dingen die we kunnen bedenken. Het gaat erom dat we onderwezen worden in wat de Heer openbaart in zijn woord en wat tot nut is voor onze zielen. Dus de voorzienigheid Gods. Vorige keer hebben we stilgestaan bij zondag 9. En in zondag 9 hebben we gewezen op het vaderschap Gods. En daar wordt dus uitleg gegeven op het eerste artikel van de 12 artikelen. Het eerste artikel luidt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Het is in de eerste plaats belangrijk dat we zo'n artikel uit ons hoofd kennen. En in de tweede plaats is het ook belangrijk dat we de inhoud ervan heel persoonlijk verstaan en die ook, als dat nodig is, met anderen kunnen delen. Ik onderstreep dat even omdat we meer en meer leven in een seculiere wereld. Een wereld die weinig meer begrijpt van de kerk, van de Bijbel, van heil en redding en van de Jezus die gestorven is en opgestaan. En dat als wij in deze wereld onze plaats innemen, en dat zouden we toch geroepen, dat we dan ook moeten proberen om als mensen dat vragen helder en eenvoudig duidelijk te maken waar het in die 12 artikelen nu precies om gaat. En dat we samenkomen in de kerk om ons daarin te oefenen. Dat doen we ook in onze gezinnen. Dat we elkaar oefenen om die dingen van het geloof, die zo belangrijk zijn, in ieder geval met ons hoofd te kunnen verwoorden en dat we weten waar het over gaat. Kennis is heel belangrijk. Ik zeg niet dat dat genoeg is, maar ik onderstreep wel even het grote belang daarvan. En een heleboel dwalingen in de kerk die beginnen vaak met onkunde. Onkunde, ook aangaande de inhoud van het ware geloof. Ja, wat is eigenlijk geloof? Nou, dat is dat je je fijn voelt. En dat je een prettig leven leidt. En als je dan lid bent van een kerk, dan kan je in de kerk daarover horen. Dat soort dingen kom je heel veel tegen. Alsof de Heer Jezus niet heeft gezegd, wel strijd om in te gaan. Maar wat is dan het karakter van de blijde boodschap? U voelt, daar ligt al een heel stuk problematiek wat uitgelegd moet worden. Dat aan de ene kant het evangelie een blijde boodschap is van redding. En dat er aan de andere kant nergens in het evangelie ook maar beloofd wordt dat een mens op aarde altijd een heel fijn en heel gezellig en heel prettig leven zal leiden. Integendeel. Apostel Paulus die zegt dat de kinderen Gods, dat zijn volgers van de Heer Jezus. Paulus zegt ook, wees mijn navolger. Gelijk ik een navolger ben van Christus en we weten allemaal dat de Heer Jezus vanaf de kribbe tot het kruis geleden heeft. En dat is de erfenis van de kerk. We volgen een lijdende zaligmaker. Een vernederde heiland. En dat is natuurlijk een hele leerschool. Maar waar zit dan dat blijde boodschap? Waarom zei de engel nu tegen de herders: ik verkondig u grote blijdschap? Ja. Nou, die blijdschap zit er niet in doordat die herders vanaf dat moment een heel fijn leven zijn gaan leiden. Integendeel. Maar die blijdschap zit er daarin dat die herders door de Heer Jezus mochten weten dat ze bij God veilig zijn. Voor tijd en voor eeuwigheid. In leven en sterven. En dat ze bij God veilig zijn door dat werk van dat geboren kind. Veilig als het gaat over de gemene listen van de duivel. Veilig als het gaat over de strafwaardigheid van de zonde. Veilig als het gaat over de moeilijke vragen van het leven. Dat is de blijde boodschap. En dat we dus in alle moeite, die echt niet ophouden in deze wereld, maar dat we in alles verborgen en schuilen mogen zoeken in de schuilplaats des Allerhoogsten. Dat is de essentie van het evangelie, van de blijde boodschap. En het is nuttig dat we daarin ook onderwezen worden. Dat we niet een godsdienst krijgen die gefundeerd is op ons gevoel, maar dat we een godsdienst hebben die gefundeerd is op het onderwijs uit de Bijbel. En die toegepast wordt door de Heilige Geest. Zodat we niet alleen die dingen van de Bijbel weten met ons hoofd, maar ook die dingen hebben ondervonden en geleerd door Gods Geest, die in de nood uw redder is geweest. En als we dan nog eens opnieuw kijken naar dat eerste artikel van de 12 artikelen. Ik geloof, credo, Latijn is dat. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En hebben we vorige week uitgelegd wat almacht is. Maar dan beleidt die leerling dat hoe moeilijk het leven ook is, er één is die voor hem zorgt, en dat het de God van de hemel en de aarde is die over hem waakt. Dat bedoel ik met dat veilig zijn. Dat God voor Jozef en Maria, toen Herodes ze wilde doden, dat God voor Mozes, dat God voor Paulus, hoewel die tenslotte door Nero is geëxecuteerd, vergeet niet, alle apostelen op één na zijn allemaal vermoord. En de Heer Jezus zegt toch tegen hen: ik leef en jullie zullen leven. De Heer bedoelt: ik heb het eeuwige leven en jullie krijgen het ook. Dat beloof ik jullie. Daar sta ik garant voor. Daarvoor ga ik naar het kruis. Ik leef en jullie zullen leven. Dus ook in die 12 artikelen gaat het om Gods zorg, Gods bescherming. En in het doopformulier, dat grijpt ook terug naar die 12 artikelen, belijden we dat God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kindernerfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen of ten onze beste keren wil. Dat werd dus al gezegd toen we nog helemaal niet goed konden nadenken. Het werd al gezegd toen we nog maar net waren geboren. En dat heeft God als het ware met een eed bezworen. Die God liet zijn naam op ons leggen. En nu zijn er velen die zeggen: ja, wat moet ik daar nou mee? Zijn er ook niet werkzaam mee? Vinden dat ook niet zo erg belangrijk? En dan gaan we onze doop miskennen en onderschatten. Ik weet ook wel, we kunnen het overschatten, dat we zeggen: nou, ik heb het allemaal al. Maar dat is natuurlijk ook niet de Bijbelse lijn.
De Bijbelse lijn is dat dat ons verbindt en zegt, Heer, wil u nou wat u zegt, wat u belooft, wat u onderstreept met het sacrament van de doop ook mij persoonlijk door uw geest schenken. En dan ontstaat dat biddende leven. Dat leven wat de Heer leert en als een kinderen, en waarvan we zingen, och schonk gij mij de hulp van uw geest. We bidden de leven wat Maria kende, want u overlegde al die dingen in haar hart. We bidden de leven wat we tegenkwamen bij Simeon, bij Anna. Anna was elke dag in de tempel en ze was met vasten en bidden aanwezig. Misschien zegt iemand, ja, je hebt dus God de Vader en die heeft kinderen. Zijn alle mensen kinderen van God in zekere zin door schepping, maar dat is natuurlijk niet de genadige relatie. Door wedergeboorte wordt iemand kind van God. Dus een wedergeboren mens is een gelukkig mens. Weet zo iemand dat? Ja, dat is wel een goede vraag en het antwoord erop is ook heel eenvoudig. Want stel, er wordt een kindje geboren in een gezin, vader, moeder, en er wordt een kindje geboren. Ja. En als je dan aan dat kindje vraagt, kan je al lopen? Kun je al praten? Dan zegt, dan doet dat kindje dat niet. Dat moet het leren. Dat snapt u. Nou, zo is het ook bij God. God wederbaart. En dan kom je op de leerschool. En op die leerschool moet u wat leren. Geestelijk leren lopen. Geestelijk leren onderscheiden. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen, zegt de apostel. En zo ontstaat de opwas in de kennis en in de genade van de zaligmaker. Elke wedergeborene God als een vader, maar niet elke wedergeborene heeft daar ook altijd bewuste en welbewuste kennis van. Daarvoor komen we trouwens ook in de kerk. Daarvoor heb je onderwijs nodig. En dat onderwijs, dat is Bijbels onderwijs en ja, laat ik het nog verder wat uitbreiden. Want dit zijn dingen waar mensen zo mee worstelen. Hè? Kijk, als je nou een gezin hebt, en er is een jongen die is wat groter geworden, en die is tenslotte zo ondeugend, dat hij van huis wegloopt en niks meer met zijn ouders te maken wil hebben. Ja, is die jongen nou nog kind? Ja, officieel wel, maar eigenlijk... Ja, voor die ouders ligt het moeilijk en voor die jongen misschien ook wel. Stel nou dat zo'n jongen jaren later tot bezinning komt. En na 10 of 20 jaar komt die jongen weer thuis. Wat denkt u dat die ouders doen? Nou, die ouders zeggen, dan denk ik niet als goede ouders zijn. Dan moet je eerst maar eens wat, ja, een paar oefeningen doen en dan wat voorwaarden voldoen en... Dan kunnen we wel eens kijken of jij weer ons kind mag zijn. Nee, dat kind. Alhoewel die het gezondigd heeft. Kijk, die jongen beleeft dat zo niet, maar die vader en die moeder zien dat zo wel. Zo is het ook bij Gods kinderen, gemeente. Ze kunnen dat beseffen, dat gevoel, door hun zondigheid en door hun afdwaling wel eens heel erg kwijtraken. Maar dat neemt niet weg dat die vader de getrouwe is. En als die verloren zoon terugkomt, u kunt dat lezen in Lucas 15. Dan zegt de Heer Jezus, dan staat die vader op de uitkijk. Die broer die heeft een liniaal bij zich. Die ziet er helemaal niks in dat die jongen terugkomt. En die vader staat op de uitkijk. Om probeer dat eens wat te onthouden. En nu gaan we naar zondag 10. En ik heb u laten voorlezen uit de Bijbel. De reden van de apostel Paulus. het Areopagus, ook een mooi stukje in de Bijbel om. Ja, hoe gaat Paulus nou om met heidense mensen? En wat zegt hij tegen die heidense mensen? Zegt hij van, nou, jullie zijn een stel heidenen, goddelozen, en daar wil ik niet mee te maken hebben. En nee hoor. Paulus gaat met die mannen daar op de Areopagus in gesprek. En dan zegt Paulus tegen die mensen, ik lees het maar gewoon voor uit de Bijbel. God heeft uit één bloed, dus uit één mensenpaar, het hele menselijke geslacht gemaakt. Dus Paulus zegt gewoon, we zijn allemaal familie van elkaar. Dus dan begint hij. Hè? God heeft ons allemaal het één oude paar gemaakt. En de een is niet meer dan allemaal familie van elkaar. En vervolgens heeft God dat menselijk geslacht gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Dus overal in de wereld wonen mensen. In Griekenland, in die tijd, in Israël, in Rome, enzovoorts. En God heeft ook van tevoren geordineerd en bepaald waar wij precies wonen. Dat wordt dus allemaal door die ene God die de mensen heeft gemaakt bepaald. En God heeft dat nog allemaal zo gedaan, zegt Paulus, opdat wij de Heere zouden zoeken. Dat geldt voor iedereen. God die openbaart zich en God die wandelt ons naar op, dat we hem zoeken zouden. Dus als u met iemand praat die bijvoorbeeld nooit in de kerk komt, dan moet u toch proberen met u, kom eens mee naar de kerk of ga ze het in de Bijbel lezen. Dat zegt Paulus ook tegen die heidenen. En God heeft ons gemaakt opdat we hem gaan zoeken. Niet dat we allemaal vreemde beelden gaan maken. Nee, dat we die ene God die zich in de Bijbel openbaart gaan zoeken. En dat we van die God gaan horen. En dat we hem tasten en vinden mochten. Dat zegt Paulus ook van zoek om hem te vinden. Dus aanhoudend zoeken. En dan zegt hij er nog bij, Paulus. Hoewel God niet ver is van een ieder van, God is heel dichtbij. God is, ja, nabij u is het woord. God komt tot ons in het woord en in de persoon van de middelaar en in de Bijbel. En zo wandelt God zondige mensen, nou ook u, mij, de buurman. Het is daarom goed dat onze buren en onze collega's en mensen waarmee om daar ook van horen. Paulus zei dat. Dat een heleboel mensen zeiden, nou Paulus, kom een andere keer. Dat is wat anders, dat ligt voor die mens. Paulus heeft dat wel gezegd. En nu gaan we dus, Paulus dat zegt, ja, de hulp van God, dat God dat allemaal bepaalt. Dus gaan we vanuit de Heidelbergen. En het eerste artikel van de 12 artikelen nog wat verder na over die zorg van de Heer vanaf de schepping tot aan de wederkomst. Hoe de Heer nou zorgt voor deze wereld, want dat is de voorzienigheid. Wat verstaat hij door de voorzienigheid Gods? Dat woord voorzienigheid, we komen niet tegen in de Bijbel. En daarom hebben sommige mensen wel gedacht dat voorzienigheid onbijbels is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het gaat in die voorziening om Gods zorg. Om Gods aanwezigheid in de kerk, in de wereld, bij de mensen. En hoe de Heer nu voor alles zorgt en hoe de Heer ook alles onderhoudt. Wat verstaan we dan nou precies onder Gods voorzienigheid of Gods zorg? Nou, in de eerste plaats in het antwoord gaat het over de almachtige en alom tegenwoordige kracht. Nou, almacht, dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat is dat God alles kan wat hij wil. En ook overal tegenwoordig, alom tegenwoordig, dat God overal is. Op bergen en in dalen, overal is God. Dus we kunnen God ook overal aanbidden, tot hem spreken. Dat kan thuis, dat kan 's nachts in bed, dat kan overdag, dat kan in de auto. Maar God is overal en dat is een overal tegenwoordige kracht. Kijk, om iets in beweging te zetten, om iets te onderhouden, heb je kracht nodig. Voorzienigheid, dat betekent dat God een almachtige en overal tegenwoordige kracht heeft. Beschikkingsmacht, autoriteit. De hele wereld is van God, de hele kosmos is van God. En God bestuurt dat deels door natuurwetten, maar ook deels gewoon door in te grijpen. En dat zien we, dat zijn wonderen noemen we dat. En door die almachtige altegenwoordige kracht, door welke hij hemel en aarde en alle schepselen, hemel en aarde betekent de kosmos in de Bijbel, dus die hele kosmos, heel die dode natuur, zeggen we dan, met al die miljarden planeten, er zijn ook al 200-300 miljoen zonnen in de lucht, die wordt door God gemaakt, maar die wordt ook door God onderhouden. Als je daar eens wat over leest, dan word je heel stil eigenlijk. Want u hebt wel eens gehoord hoe dat hele stelsel van planeten, hoe dat nou precies werkt. Dat is allemaal met zwaartekracht. En als bijvoorbeeld één planeet een centimeter of 30 uit de baan zou raken, de aarde of de maan of de Mars, stel je nou 1 van 30 centimeter uit de baan, een baan die draait je om de zon, en dat het nog 30 centimeter opschuift. Dan wordt heel de zwaartekracht, worden al die verhoudingen in ons zonnestelsel ontregeld. En dan ontploft de hele boel. Dan blijft er van de aarde ook niks meer over. 30 centimeter, hè? Of 20. Of dat er een stuk puin in de ruimte, en dat komt onze dampkring binnen. Dat kan ook natuurlijk, hè. En dan een stuk puin zo groot als heel Nederland. Dat kan. Stel dat dat nou eens bijvoorbeeld in de Stille Oceaan terechtkomt, dat kan dus, hè? Nou, dan is de wereld ook weg. Echt waar. Er is ook wel eens zo'n stuk puin, ik geloof 16 meter lang en een meter of 20 breed, in Siberië terechtgekomen. Nou, dat hebben ze geweten. Het is nog een enorme kuil. En als er zo'n stuk puin in de Noordzee valt, dan ontstaat een enorme tsunami. En dan is heel West-Europa weg. Hoe komt het dat het niet gebeurt? Nou, gemeente, och, hoef je niet lang over na te denken. Dan is het ook zo'n voorrecht dat u onderwijs krijgt uit de Bijbel. Want als dan eens onweer en de zon schijnt, zie je regenboog. Nou, dat betekent dat God voor de aarde, voor het heelal en voor de mensen blijft zorgen totdat de Heer Jezus zal wederkomen. Dus die planeten blijven een baan trekken. Er komen geen grote stukken puin uit de ruimte naar beneden. Kan wel, maar gebeurt niet. En dat weten we zeker, want dat kun je in de regenboog zien. God belooft dat in de Bijbel. Dus daarom is de regenboog ook zo'n mooi symbool. En daarom is het ook eigenlijk wel een beetje erg dat, ja, bepaalde kringen die regenboog een beetje hebben ingepikt voor verkeerde idealen. Het is echt een Bijbelzin hoor. De regenboog is een teken van Gods gunst voor de hele wereld. Dat hij voor de hemel en de aarde zorgt. Niks schades, alle schepselen. Er zijn drie soorten schepselen. Engelen. Gevallen engelen noemen we duivelen. Daarna dieren. Er zijn de miljarden. En alle soorten met een ongelooflijke variatie. Dat is verbijsterend, zo ontzettend veel mijn dieren te zijn. Vele malen meer dan allemaal mensen. En dan nog een heleboel mensen. Er leven op dit moment 7 miljard mensen op de aarde. 7 miljard. En dat zijn getallen die we helemaal niet meer begrijpen. Het is trouwens niet altijd zo geweest. In het tijd van het Romeinse Rijk woonden 200 miljoen mensen op de aarde. Rond 1800 is het aantal mensen op de aarde heel hard gaan stijgen. En nu zitten we met 7 miljard. En al die mensen hebben eten en al die mensen hebben drinken. En voor al die mensen, de een wat meer dan, er zijn er ook gezondheidszorgvoorzieningen. En gemeente, ja, sommige mensen verlangen wel eens terug naar 400-500 jaar geleden. Maar ik moet u eerlijk bekennen, ik doe dat niet hoor. Als je een beetje hebt gelezen in de geschiedenis over pestepidemieën en over cholera in de 18e eeuw en zo, en over hoe moeilijk het leven toen was. Dan ben ik eigenlijk wel blij dat we nu in de 21e eeuw leven. Het gaat over gezondheidszorg. Het gaat over voorzieningen die we hebben om bijvoorbeeld in die coronatijd mensen te helpen. Daar kan ik alleen maar verwonderd mee zijn. Ik was van de week weer in het ziekenhuis achterliggende week en dan ben je toch ook verwonderd wat er allemaal kan in onze tijd. En dat er eten en drinken is voor 7 miljard mensen. Dat we in een land wonen met zoveel welvaart. En dat God dat in zijn voorzienigheid, in zijn zorg aan de Nederlanders geeft. En dat is de neiging om voortdurend te zeggen dat we hele nare tijden leven, slechte tijden. En gemeente, we moeten ons ook maar eens verwonderen over hoeveel goed ze dan niet krijgen. Mooi huis, verwarmd huis, mooi kerkgebouw. En als we door omstandigheden niet allemaal in de kerk kunnen komen, kunnen we thuis meeluisteren bij een livestream of bij de kerktelefoon. Dat is allemaal goede gaven hoor. Daarmee wandelt God ons na. En bovendien, ja, dat wil ik toch ook wel graag zeggen, hè? We leven niet in China of in Noord-Korea. We leven ook niet in Nigeria, waar mensen bang zijn. We leven in Nederland. Zometeen kunnen we gewoon rustig naar huis lopen. We mogen hier gewoon de Bijbel lezen. We mogen iedereen vertellen dat dit het enige waarheid is, dat de Heer Jezus een levende zalig maakt. Er is geen niemand, premier Rutte niet, onze koning niet, de politie niet, die ons daar ook maar enigszins in belemmert. Gemeente, dat zijn allemaal hele grote voorrechten. En dan ga ik natuurlijk niet zeggen dat er met de nieuwe regering die eraan komt, dat het allemaal heel erg voorspoedig gaat en dat er een groot geestelijk... Nee, dat zeg ik natuurlijk niet. Maar let wel op. We leven natuurlijk in een lege tijd. Die relatie met God is voor een heleboel mensen helemaal niet meer aanwezig, buiten de kerk en in de kerk. Maar we leven ook, en dat moeten we wel erkennen, in een hele welvarende wereld. Of het altijd goed is, dat weet ik, daar kun je over twisten. Maar laten we de Heer er wel voor danken. Dat is wel een belangrijk element, ook in ons gebed, hè. S'ochtends wakker zijn, Heer, dank u wel dat u wakker bent. En als we gaan eten, Heer, dank u wel dat wij nog zoveel goed en gezond eten mogen ontvangen. En als we s'avonds in de bed gaan, dank u wel dat we vandaag naar uw woord hebben mogen luisteren, dat we mochten samenkomen. En dat u nog bemoeienissen had met zondag, maar zullen jullie dat ook doen, jongelui? Dat is Gods voorzienigheid, Gods zorg. Want ik kan er natuurlijk een heleboel theorie over ophangen, maar het gaat natuurlijk om de praktijk. Dan zijn het de goede tieren, nee, de goede dingen van God, dat wij nog niet vernield zijn. Gemeente, het is om heel stil van te worden, die voorzienig. En dan regeert God de engelen, de dieren, de mensen, kerkmensen, wereldse mensen. En dan onderhoudt hij dat. En hij regeert, er zijn twee daden van de voorzienigheid. Onderhouden, dat is in stand houden. Je lichaam moet je onderhouden, dat je op tijd wast, je tanden poetst enzovoort. En dat is zorg besteden. En zo besteedt God allemaal zorg aan deze wereld. Hoezo? Nou ja, het is nu winter, hè. En straks wordt het weer voorjaar. En dan wordt het weer zomer. En nu zijn de bomen allemaal kaal. En met dat voorjaar, dan gaat er weer, de zon gaat weer wat meer schijnen, de temperatuur loopt wat op. En dan weet een kind, dan gaan die bomen weer bloeien, dan gaat het gras weer bloeien, dan komen de bloemen weer tevoorschijn. Zo zorgt God, onderhoudt. En in de tweede plaats regeert, hij bestuurt ook deze wereld. De wereldgeschiedenis, de vaderlandsgeschiedenis, de kerk ook. God die stuurt en God bepaalt wat er gebeurt. Het is meer algemeen, maar ook in de heilsgeschiedenis. De Heer zorgt. De Heer regeert. En dat doet God dan op allerlei terreinen. Dat doet God rond loof en gras. Mooi dat dat er zo allemaal staat, hè. Dat is ook weer het mooie van de catechismus. Dat is een praktisch leerboek. Voor jongeren en ouderen. En praktisch, dat betekent, we gaan niet allemaal hele ingewikkelde en abstracte theorieën aan u vertellen, maar gewoon de praktijk van het leven. En dan zorgt God voor het loof en graag voor dat de bomen loof, dus de bladeren en de bomen en zo, het gras, regen en droogte. Ja, ik betrap mezelf wel eens op als van de hele dag regen, dan begin ik een beetje te mopperen op het weer. Hè? Heb u ook dat wel eens? Nou, God heeft er toch een bedoeling. Gelukkig maar dat dat weer trouwens niet door ons wordt bepaald. Moeder zei altijd, dan hadden de mensen daar ook nog oorlog over. Over het weer. En bepaalt God. En soms dan zeggen we, ja, het is een beetje te nat. En regen en droogte. Vruchtbare en ook onvruchtbare jaren. Denk aan Jozef. 7 vruchtbare en 7 onvruchtbare jaren in Egypte. Spijs en drank, eten en drinken. Gezondheid en krankheid. Rijkdom en armoede en alle dingen. God onderhoudt en God regeert. Niet bij toeval. Niet zomaar. Niet dat ja, dat is een soort noodlot. Zo dachten de Grieken erover. De een is nou eenmaal dit lot en de ander dat lot. Nee, zo is het niet. Dat wordt nou allemaal door God bestuurd. En dat is zijn vaderlijke hand. En dan zit er één moeilijk punt in. Daar ga ik ook nog even op in, omdat dat wel moeilijk is. Kijk, God is goed. En als God nou goede dingen doet, dan kunnen we dat ook wel een beetje met ons verstand begrijpen. Maar als God nou is, die doet wat niet zo fijn is. Wat pijn doet. En dan gaan we het begin van de Bijbel. Adam en Eva. Als God hun tweede zoon, die wordt vermoord door zijn broer. Doet pijn. Ontzettend veel pijn. En als we dan verder doorlezen in de Bijbel. Dan komen we bij Noach. Ja, zijn vrouw en zijn 3 zonen, maar die had ook nog wel familie. Is allemaal omgekomen. Dat doet pijn. En als we dan weer verder doorlezen in de Bijbel, dan komen we bij Abraham. Ja, die heeft heel lang, dat weet u, geen kind getrouwd. Een goed huwelijk met Sarah. Hij kreeg geen kind. Moeilijk. Heel veel pijn. En zo kan ik natuurlijk de hele Bijbel met u doornemen en dan kom ik op alle plaatsen de meest moeilijke vragen tegen. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat? En zelfs Gods kinderen, dat die zo diep en zo moeilijke weg moesten gaan. U begrijpt dan allemaal wel, dan komt de vraag wel eens boven, is God nou wel eigenlijk goed? En de praktijk is, u ziet het ook bij Asaf in Psalm 73, dan ziet hij door God de loze voorspoed en zijn bestraffing is het alle morgen. Elke dag weer opnieuw die pijn van een concrete nood. En Abraham, elke dag weer opnieuw, ja, wel getrouwd, geen kinderen, geen voorziening voor je oude dag en zo, doet het allemaal in. En Adam en Eva, en Abel, elke dag is het nieuw. Onze jongen vermoord door zijn broer. Dat zijn moeilijke dingen. En toch blijft God goed. En God dat dan niet kunnen voorkomen. Dat zijn ook van die moeilijke vragen. God is toch almachtig, alom, tegenwoordige kracht. Nou, God had dat kunnen. Waarom doet hij dat dan niet? Ja. Ja. En gemeente, dan kom je bij dat woord vaderlijke hand. Kijk, wij leven in een gevallen wereld. En soms, dan gaat God wel eens wegen. Die doen pijn. die kunnen we ook niet zo goed begrijpen. En toch zijn ze heilzaam. En dan geeft de Bijbel ook allerlei voorbeelden van. Bekendste voorbeeld is natuurlijk Paulus met een doorn in zijn vlees. Daar had Paulus voor zijn bekering helemaal geen last van. En toen is hij bekeerd. Het evangelie is waar geworden. En toen kreeg hij er een doorn bij. Een engel de Satan die hem met vuisten sloeg. En dit zijn hele leven gaat. Ja. En Jozef. Ja, mooie dromen. Komt in de gevangenis terecht. En David. Gezalfd koning. En toen kon hij vervolgens 7 jaar lang voor Saul vluchten. Voor zijn leven. Want anders is hij niet op de vlucht. Was, dan was hij nog door Saul vermoord. Ja, daar zit je dan. Vaderlijke hand. Ja. Weet je wat God de Paulus zegt? Mijn genade is u genoeg. En weet u wat God aan David zei? Een leerschool voor later. En dat is natuurlijk bij een goede vader ook wel eens zo. Dat een goede vader ook wel eens nee zegt tegen zijn kind. En ook zijn kind wel eens onderhanden heeft. Zodat hij wordt opgevoed om een, ja, om een zoon van God te zijn. En gemeente, dat zijn dingen. Het ongeloof snapt dat niet, hoeft dat ook niet te snappen. Maar dat leert de Heer dus zijn kinderen. En dan zegt Paulus tenslotte, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. God spaarde Christus niet, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan zien we die vaderlijke hand. Hè. Het is ook een doorboorde hand. Het is ook een milde hand. Zijn vriendelijke ogen. En bij u van eeuwigheid. Maar hoe zit dat dan met die gemeente? Nog één ding. En dan gaan we naar het volgende punt. Nut. Eenmaal komt er een moment. Dan zijn alle raadsels opgelost. Niet die uw aarde. Straks. We zullen altijd bij de Heer wezen. En we al die doornen. En dan wordt ook duidelijk waarom God dat heeft gedaan. En met welke diepe bedoeling. Want wij kijken zomaar een klein stukje. En God overziet het geheel. En er is alles een bedoeling. Al wat gij locht, het zal juichen tot uw eer. Dat is de boodschap van de voorzienigheid. Nu gaan we naar de tweede gedachte en dat is het nut. Maar eerst gaan we zingen en doen we op Psalm 76, het eerste vers, 76 vers 1. ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. We hebben nu de inhoud daarvan overdacht, schepping, voorzienigheid, Gods vaderlijke hand. En als je met iemand in gesprek bent over het christelijke geloof en over de 12 artikelen, dan vraagt u iemand al gauw, wat is dat, is nou het nut daar eigenlijk van? Waarom is dat nou nuttig? Goed dat u dat nou gelooft, dat God alles bestuurt en overal verzorgt, maar wat voor nut en wat voor troost heeft dat nou voor u? Ik hoop niet dat u dan zegt, ja, dat weet ik zelf ook niet. En helaas, de kerkmensen zijn er wel, die zijn gedoopt. En waarom bent u nou gedoopt? En waarom gaat u naar de kerk? En wat doet u daar nou in de kerk? Ja, dat weet ik zelf ook eigenlijk niet goed. Ja, voor mijn ouders of zo. Omdat het is nou helemaal gewoonte. Ik hoop niet dat u dat aan een collega of zo vertelt. Want dan brengt u een verkeerd gerucht voort van de Bijbel en van God. Ik hoop ook niet dat u zegt, dat vind ik allemaal erg moeilijk. Nee, de wereld is geschapen, dus de wereld om ons heen is door God gemaakt. Alles wordt door God verzorgd en door God geregeerd. En dat heeft een ongelooflijk groot nut. En dan gaat onze Heidelberger dat aan ons vertellen. Schepping en voorzienigheid, ziet u alleen die vraag. Hè? Dus God heeft het gemaakt en God die onderhoudt het en die regeert het. En dan is dat nuttig in de eerste plaats in allerlei tegenspoed. Net noemde ik al van Adam en Eva en van Jacob en van David en van Jozef. Heel de Bijbel staat er vol mee. Allemaal voorbeelden. Job. Waarom is dat nou nuttig? Ik geloof in God de Vader. Ja, in tegenspoed geduldig. Kijk gemeente, er is één die staat daarboven. Die regeert en die bestuurt dat. God is niet de oorzaak van het kwaad. Maar God is wel degene die het kwaad bestuurt en regeert. En dat we dan in moeilijke, verdrietige situaties geduldig zijn. En geduldig betekent dat we er met elkaar eens vertrouwd bent of met je kinderen of zo over praat. Maar geduldig betekent vooral dat je er met God over praat. Het gebed. Heere, waarom? Waarom gaat u nou deze weg? En het is een moeilijke weg. Dan mag u dat ook gewoon met God bespreken. Dat dat moeilijk is. Dat het ook verdrietig is. Dat u het ook niet zo goed begrijpt. Maar God is natuurlijk groter. Wij zijn klein. En wij zijn kleine mensen met een zeer verduisterd verstand. En God is de grote schepper. En dat we dan in tegenspoed geduldig aanhoudt, net als die weduwe die iedere keer maar weer bij die rechter kwam met haar zaak. En dan zegt hij, zou God nou geen recht doen? Zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen. In tegenspoed geduldig. En Gods hand daarboven is. En geduldig betekent ook uitzien naar Gods antwoord. En het kan best zijn met een heleboel dingen geeft God helemaal geen antwoord. Dat blijft voor de eeuwigheid verborgen. En dat dan het verlangen groeit om straks aan te mogen komen door Gods genade. Op die plaats waar nooit meer de inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En waar de tranen van de ogen worden afgewist. En daar ook God te mogen bewonderen. Voor zijn weg en voor zijn leiding. Dus in tegenspoed geduldig. In voorspoed, dankbaar. Ja, dankbaar, dat is wat anders dan blij. He, je hebt wel tegenwoordig dat mensen zeggen, ja, maar ik heb zoveel, ben ik zo blij en het is zo fijn. En dat is geen dankbaarheid. Dat is hooguit vleeselijk genot. Nee, dankbaar, dat betekent als God nou goede dingen geeft, we God daar ook voor erkennen en eren en groot maken. En het hele stuk de dankbaarheid in de catechisme, dat weet u wel, dat gaat over gehoorzaamheid aan de geboden en dat gaat over dat biddende leven. En dat we een beetje leven vanuit de wetenschap, dat is nou verkregen goed. Wat heb je gezegd, Paulus, dat je niet ontvangen hebt? Voorspoed, dat het geschonken goederen zijn. En dat kan in je gezin, dat kan in je huwelijk, dat kan in je samenleving, dat kan in de baan die je hebt. En allemaal geschonken goed. En dat u er af en toe ook eens verwonderd over bent. Dat u zoveel, we mogen best wel verwonderd zijn dat wij in zo'n land leven. Hè? Af en toe dan hoor ik via mevrouw Tevoorden wel eens hoe dat daar in Guinea is en zo. Nou, gemeente, dan word je af en toe een beetje stil. Als je vergelijkt wat wij aan gezondheidszorgvoorzieningen hebben en daar. En de armoede daar. En hoe er gezorgd voor gehandicapte kinderen. Van de week appte ze weer eens een foto zien van een gehandicapt kind. En dan denk je aan je eigen dochter, die ook zwaar gehandicapt is. Waar zo uitnemend voor gezorgd wordt. Je voelt hoe dankbaar. Erkennen. Dat we in dit land wonen, dat we zoveel voorrechten hebben. En daarom houden we ook dankbaar om de Heer daarvoor te erkennen. En voor de toekomst, en wat ons nog toekomen kan, optimistisch, pessimistisch, nee, dat staat er allemaal niet. Dat we het vertrouwen op de Heer, dat Hij regeert. Dat de Heer bepaalt hoe het zal gaan. En dat we ons leven toebetrouwen aan die almachtige, overal tegenwoordige God. Dat ontneemt ons niet van onze verantwoordelijkheid. Want als u morgenochtend te wekken gaat, moet u gewoon uit uw bed komen. Als u morgen bepaalde dingen heeft, dan moet u niet zeggen, nou, ik hoop maar dat God mij dat geeft. Nee, u moet aan het werk. Mens blijft verantwoordelijk voor 100%. Je hebt wel eens godsdienstige mensen en luie mensen en die fantaseren van alles bij elkaar, maar ze ontlopen hun verantwoordelijkheid. Een mens blijft verantwoordelijk. Gewoon voor zijn dagelijks leven, voor zijn huwelijksleven, voor zijn gezin en voor zijn taken die God op zijn schouders heeft, die moet hij gewoon doen. Dat kan natuurlijk niet in eigen kracht, moet hij bidden doen en voor de toekomst. Ja, dat we zijn Heer, dat u ons nou helpt. Want God doet het naar zijn bepaalde raad. En dat ligt voor ons begrip wel een beetje, spanning zit erin, maar bij God niet en in de Bijbel ook niet. God bestuurt alles en wij zijn verantwoordelijk. Zelfs tot in de dingen van het genadeleven toe. En nou zeg ik natuurlijk iets wat heel gevaarlijk is en waar wel misbruik van gemaakt kan worden. En dat wordt natuurlijk ook. Als u bekeerd wil worden. En ik hoop dat u dat allemaal graag wilt. Hoewel, daar kunt u ook over nadenken. Willen mensen dat nou eigenlijk wel? Ja, Jezus, gij wilt tot mij niet komen. Maar als u dat nou hoort. Hè? Ja, hoe gaan we er nou mee om? En dan kunnen we op een paar manieren dat toch mee mistasten. En dan kunt u zeggen, God moet me bekeren. En dat is waar, dat is 100% waar. Als u meer niet beseft, dan gaat u daarmee naar de hel. De hel ligt vol met mensen die allemaal hele belangrijke waarheden hebben gezegd. De hel ligt er vol mee. Als u dan zegt, ja, maar dan moet ik me bekeren, dan ga ik dan doen. En ik heb het ook gedaan en zo. U moet dat ook doen. Dat is een eis die tot u komt vanuit de Bijbel. Zo, het is dus een eis dat u gelooft. Nee, dit is het gebod dat gij gelooft in zijn naam. En God zijn zoon laat preekt even. Het is een eis, God, dat u dat gelooft. God zegt nu, denk er eens over na. Nee, eist het. Het is allemaal in de Bijbel. En toch, en dan komen we bij dat geheim. En dat laten we dan ook gewoon staan. Aan de ene kant, God die bepaalt alles. Aan de andere kant... Ja, het is wel God. Hè? U bent verantwoordelijk. En weet u wat de Heer zijn kinderen nou leert? En daar staat het geheim ook van dat. Ja, van dat nieuwe leven. Dat we wel die weg van de middelen gaan. Hè? De Bijbel, de doop, de prediking. En dat het toch uiteindelijk wel God is die het geeft. En nou zegt u natuurlijk, dominee, ga dat nou eens voor mij duidelijk maken. En daar zijn we van nature ook toe geneigd. En dan gaan we het nog een beetje verder uitwerken en zo. En dan zeggen we, nou ben je daar al en dit en zo. En stapje zus en stapje zo. En gemeente, als de Heer je bekeert, snap je er niks meer van. Echt niet. Ga je die Bijbel lezen. Het is die kamer in. Dan drukt die verantwoordelijkheid, alleen je kunt er niet komen. En dan wordt zelfs het kleinste van God al wel groot. En dan komt er door de genade Gods een schreeuw uit de diepte. Psalm 130. Het valt niet goed te begrijpen. Dat wordt ja, geleerd, zeg ik dan maar. Net die jongen die in de wachtkamer de dokter zit. Klop bij op. En dan gaat die jongen niet thuis zitten en zeggen, nou ja, ik hoop maar dat het weer over. Nee, dat maandag, hoe laat is die dokter, hoe laat kan ik er terecht? Voelt u hoe dat dan is? Kan die dokter dan die pijn wegnemen? Kan die jongen dan zeggen, nee, maar hij vliegt niet, want daar alleen is hulp. En zo doet hij het ook geestelijk. De Heer wijst onze kwaal aan. En weet u, we zitten, maar blijven maar zitten. En dat is onze natuurstaat. Het evangelie, dat schudt wakker. Dan komt de mens in beweging. En bij de dominee van Haren zei dan, bij die bekende tekst, zie ik sta aan de deur en u klopt. En dan wordt de mens, en dan vliegt hij naar de deur, maar die deur zit dicht. En dan sloten wij erop gaan. En hoe moet nou die deur open? Ja. Bidden en Bijbel lezen en allemaal nuttige dingen. Die deur komt niet open. Dan vraag hij met God die deur open. Dan komt hij binnen. En waar hij binnenkomt, dan brengt hij alles mee. Voor de toekomst vertrouwend. Gemeente voor het tijdelijke en ook voor het eeuwige. Hoopt op de Heer hervromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En dat tenslotte, dat we liever van alle mensen afgaan, dan dat we ons richten tegen God. Zo eindigt die catechismus. En zo komen we dan aan het einde ook van zondag 10, van dat eerste artikel van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader. Als het moeilijk is, geduldig. Als het goed gaat, dankbaar. En voor de toekomst, vertrouwen. Er is een God in de hemel die het verlorene zoekt. En die zondaren thuis haalt. En die ze wil verheerlijken in zijn zoon door het zalig maken van zondaren. En die komen dan allemaal door de genade Gods, één voor één, eeuwig thuis. Amen. We zingen tenslotte Psalm 77, het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan beven en wat daar verder volgt. delen we u nog mee dat de collecte volgende week bestemd is voor diaconale en maatschappelijke zorg. Vrijdag zal de oudejaarsdienst beginnen om 15:30. Zaterdag begint de nieuwjaarsdienst om 10:00. Zondag 2 januari zal in de middagdienst bevestiging van ambtsdagers plaatsvinden. Broeder J.A. van Hel tot ouderlingen, broeder T. Boy tot diaken. Wettigersbaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de emeritus kas. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.